Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 68 zingen wij het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt, we noemden nu het 9e vers van Psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Handelingen en daarvan het 3e hoofdstuk. Wij herzeggen u Handelingen 3, doch vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit Psalm 97 vers 1: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. Psalm 97 vers 1.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Handelingen 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als hij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond en wandelde. En ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij die dus zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze hemelvaartsdag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 3 en daarvan het 21ste vers. Handelingen 3 vers 21, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Welken den hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de hemelvaart van Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarom dat moest. In de tweede plaats willen we erop letten waartoe dat moest. En in de derde plaats willen we erop letten waarnaar dat moest. De hemelvaart van Christus. En dan is dat woordje moeten in de tekst van grote betekenis. Dat komt ook drie keer terug in de punten. In de eerste plaats waarom dat moest. Er staat welke de hemel moet ontvangen. Waarom moet dat? Onze tweede gedachte waartoe dat moest. Er staat in het middelste gedeelte van de tekst tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat was het doel daarvan. En onze derde gedachte, waarnaar dat moest, het slot van onze tekst, naar het woord die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Gemeente, wij gaan op deze hemelvaartsdag, als de Heere het geeft, luisteren naar een preek van de apostel Petrus. En jongens en meisjes, wie zou er beter over hemelvaart kunnen preken dan een van de discipelen van de Heere Jezus? Petrus is er zelf bij geweest. Petrus wist waar hij over sprak. En hij is er ook vol van als hij hier tot de schare spreekt. Wat is de aanleiding geweest tot die preek van Petrus? Wel, zojuist heeft een groot wonder plaatsgevonden. De genezing van een kreupele. Ik denk dat wij dat wonder vaak op zichzelf zien staan. Maar gemeente, het viel mij in de voorbereiding op en zo had ik het eigenlijk ook nog niet eerder gezien. Dat de genezing van deze kreupelen staat in een breder perspectief. Het gaat ten diepste hier over de wederoprichting aller dingen. En daarvan is deze kreupele een voorbeeld. Hij is zojuist genezen door de vorst des levens. De mensen zijn samengestroomd, we kunnen ons dat wel voorstellen, want deze kreupele is kreupel geweest van zijn moeders lijf af aan. De mensen hebben hem niet anders gekend. En nu deze kreupele daar wandelt en huppelt, baart dat groot opzien. De mensen komen toegestroomd. En ze vragen zich af, wat mag toch dit zijn? Hoe zijn Petrus en Johannes in staat om zulke wonderen te verrichten? En dan maakt Petrus van die gelegenheid gebruik om te gaan spreken over zijn grote meester. De vorst des levens die gij, zegt hij tegen de schare, aan het kruis gehecht en gedood hebt. Maar gij hebt het door uw onwetendheid gedaan. Deze Jezus is echter opgestaan. Deze Jezus leeft. En daarvan is deze kreupele het bewijs. Deze kreupele is niet door ons opgericht, maar hij is opgericht door de ten hemel gevaren Christus. En dan gaat hij in deze tekst spreken over die hemelvaart van Christus. En ongetwijfeld, gemeente, heeft Petrus teruggedacht aan het onderwijs dat hij en de andere discipelen bij de hemelvaart hebben gekregen. Ze hadden gevraagd: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Zal het koninkrijk nu hersteld worden? En toen heeft de Heere in zijn antwoord laten merken dat zij een dubbele vergissing maakten. Zij vergissen zich in de tijd en zij vergissen zich in de plaats. Want als zij vragen in deze tijd, dan zegt de Heere tegen hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En als ze vragen aan Israël, dan zegt de Heere: nee, u vergist zich niet alleen aan Israël, maar dat koninkrijk dat zal opgericht worden in Jeruzalem, in Samaria en tot aan het uiterste van deze aarde. En zo is de Heere Jezus ten hemel gevaren. Dat zijn zijn laatste woorden geweest. En zegenend heeft hij afscheid genomen van zijn discipelen. En gemeente, nu mag Petrus leven, zou je kunnen zeggen, vanuit die levende Christus. En zo mag hij hem ook door het geloof aan anderen verkondigen. Als hij zegt: welke de hemel moet ontvangen. Twee dingen vallen op. In de eerste plaats, Petrus spreekt hier in de tegenwoordige tijd. En als deze geschiedenis gebeurd is, dan is de Heere Jezus al in de hemel aangekomen, jongens en meisjes. Hij zegt: welke de hemel moet ontvangen. Petrus wil zeggen: het is nog maar kort gebeurd. De hemel kon hem niet weigeren. Maar hij legt eigenlijk de nadruk erop: hij moet daar nog altijd zijn. De hemel moet een woonplaats zijn voor hem. De hemel kan hem niet wegsturen. En dat woordje moet, wat hier gebruikt wordt, dat ziet op een heel krachtig moeten. In de Bijbel wordt dat gebruikt als het gaat over een goddelijk moeten. Het woordje dij. En hij moest door Samaria gaan. Dat was een goddelijk moeten. De hemel moet hem ontvangen. Dat is een goddelijk moeten. Dat vloeit voort uit Gods welbehagen. Dat vloeit voort uit Gods raad. De Heere Jezus, hij heeft in de hemel een verdiende plaats gekregen. De hemel moet hem ontvangen. Gemeente, eerst kon de hemel hem niet ontvangen. De Heere Jezus is naar deze aarde gekomen, jongens en meisjes, met kerstfeest. De hemel wordt ook wel het paradijs genoemd. En jullie weten wat er in het paradijs gebeurd is. In het paradijs hebben Adam en Eva tegen God gezondigd. Wij hebben zijn geboden overtreden. En toen is de deur van het paradijs dichtgegaan. Er is als het ware een slagboom neergevallen. En de Heere heeft bij de ingang van het paradijs een engel geplaatst met een zwaard in zijn hand. Het zwaard van Gods gerechtigheid. Het paradijs is gesloten en daarmee is ook de hemel gesloten. De hemel is vergrendeld, de hemel is verboden gebied geworden. Staat u daar wel eens bij stil, gemeente? Dat is een ontzaggelijke werkelijkheid. Wij reizen naar de eeuwigheid, Maar wij beseffen niet als we straks bij de hemelpoort zullen staan, dat de hemelpoort dicht is, hermetisch gesloten is, dat wij daar niet binnen kunnen komen. De hemel kan ons niet ontvangen. De hemel kan geen zondaren ontvangen. Dat moet ingeleefd worden. En dat heeft Petrus ingeleefd. Dat heeft hij ingeleefd na ontvangen genade. En daarom roept hij het die mensen ook toe. En geliefde gemeente, we willen het ook u toeroepen vanmorgen. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Zonder bekering is er geen plaats in de hemel. Zonder bekering is de hemel verboden gebied. Nu is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen met kerstfeest. En dat is een ontzaglijke keuze geweest. Hij kwam naar deze aarde, hij verliet de hemel. Hij verliet het paradijs om de plaats van zondaren in te nemen. En toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, jongens en meisjes, toen is de deur van de hemel achter hem dichtgevallen. Toen kon, met eerbied gezegd, de Heer Jezus niet meer terug. Toen was de hemel voor hem ook verboden gebied. De hemel kon hem niet ontvangen, want hij droeg de zonde van zijn kinderen. Toen hij hing aan het kruis op Golgotha, toen heeft hij dat ook uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al zou de hemel het willen, maar de hemel kon hem niet ontvangen. Christus kon de hemel niet binnengaan. Maar inmiddels heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Hij heeft de prijs der zonde betaald en nu kan de hemel hem niet meer weigeren. God zou niet rechtvaardig zijn als er voor Jezus geen plaats in de hemel zou zijn. Petrus heeft het mogen leren, welke de hemel moet ontvangen. Hij heeft het zelf gezien. Hoe dat de Heer Jezus ten hemel opgevaren is vol eer. En de Heer Jezus is niet teruggekeerd, maar hij heeft vanuit de hemel zijn engelen neergezonden naar zijn discipelen. En die engelen hebben verteld wat daar in de hemel gebeurd is. En deze Jezus die de hemel moet ontvangen, zal alzo wederkomen. Hij kon aanspraak maken op de hemel. Hij heeft recht op de hemel. God zou de hemel bestraffen als de hemel hem niet zou ontvangen. Dat geldt van Jezus. Maar dat geldt ook van al de zijnen. De hemel moet hen ontvangen. Dat is een goddelijk moeten. Daar heeft Paulus van geschreven aan Efeze. We hebben dat de vorige hemelvaartsdag overdacht. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Toen de deur van de hemel voor de Heer Jezus openging, toen ging de deur ook voor zijn kerk open. Toen ging de deur open voor al zijn kinderen. En de hemeldeur kan niet gesloten blijven als Gods kinderen daarvoor staan. De hemel moet hen ontvangen. Anders zou God geen God zijn. Dan zou het onrechtvaardig zijn en God is niet onrechtvaardig. De grote vraag is, gemeente, voor ons allen, zal de hemel ons ook kunnen ontvangen? Ik moet u waarschuwen, als u probeert in de hemel te komen buiten Christus, dan zal het nooit gaan. En dat doet een mens en dat wil een mens. Weet u wat wij moeten leren? Want dat is waar de mens alles gaat verliezen. Wij moeten leren dat de hel ons moet ontvangen. Met al onze eigen gerechtigheden en met heel onze vrome godsdienst en met alles waarmee wij denken voor God te kunnen bestaan. We hebben geen recht op de hemel. Als de hemeldeur open gaat, zal het alleen zijn de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dan zal het alleen zijn het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Buiten hem, gemeente, is er voor de hemel geen moeten. En is er in de hemel geen plaats. Maar in hem, mocht het zelfs klinken tot de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is wat, jongens en meisjes, de hemel moest die moordenaar ontvangen. De hemel kon die boetvaardige moordenaar niet afwijzen. Waarom niet? Wel, omdat de hemel Jezus moet ontvangen en dus ook al de zijnen. Deze boetvaardige moordenaar, hij mocht er de troost van krijgen in het werk van Christus begrepen te zijn. En daarom, hoe zondig ook, hoe goddeloos ook in zichzelf, maar de hemel zou hem ontvangen. Jezus spreekt ook over een moeten. Hij zegt, zult gij met mij in het paradijs zijn. Het zijn hele persoonlijke dingen, gemeente. We zien nu waarom Jezus moest ontvangen worden. Maar de vraag moet opgelost worden, heb ik daar deel aan? En dat is vaak in het leven van Gods kinderen zo'n strijd. Juist ook omdat ze hun eigen verdorvenheid en goddeloosheid moeten inleven. En maar waar zij nu helwaardig worden, waar zij nu alles verliezen, waar zij geen rechten meer overhouden, daar gaat dat evangelie van hemelvaartsdag zo schitteren. Daar staat Petrus, oh, hij had alles verzondigd. Maar dan horen wij hem jubelen in zijn hemelvaartspreek, welke de hemel moet ontvangen. En in hem zal de hemel ook mij ontvangen, onze eerste gedachte. Waarom dat moest? We gaan naar onze tweede gedachte, waartoe dat moest. Er staat tot de tijden der wederoprichting alle dingen. De hemel moet hem ontvangen tot. En dat woordje tot, dat kunnen wij op twee manieren lezen. We kunnen zeggen, de hemel moet hem ontvangen tot dat tijdstip. De hemel moet hem ontvangen tot het ogenblik dat hij zal wederkomen als een rechter om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat woordje tot, dat heeft ook in zich het doel. Wat denkt u dat de Heere Jezus tot zijn wederkomst, met eerbied gezegd, met de armen over elkaar zit te wachten op de dag van zijn wederkomst? Nee, de hemelgemeente is zijn werkplaats op dit ogenblik. En waar is de Heere Jezus dan mee bezig? Hij is bezig met de wederoprichting aller dingen. En die wederoprichting aller dingen, die zal straks met zijn wederkomst het hoogtepunt bereiken. Dan zal het volmaakt zijn. Maar hij is nu in de hemel met een zeker doel. Dat mocht Petrus weten, dat mocht Petrus zien door het geloof. Hij is in de hemel tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Het is alsof hij tegen die hoorders sprak, deze kreupelen die u nu ziet lopen en die u ziet springen, dat is een werk van Jezus. Hij is bezig met de wederoprichting. En dit is nog maar een begin, want hij is bezig met de wederoprichting aller dingen. Het oorspronkelijke woord voor wederoprichting, apokatastasis, dat komt van het woordje opstaan. En wat is dat mooi? Dat verbindt eigenlijk de wederoprichting aller dingen aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is opgestaan om deze kreupelen op te richten. Hij is ten hemel opgevaren om al de dingen weder op te richten. De wederoprichting aller dingen. Gemeente, het is een puinhoop geworden, hier op deze aarde. Wederoprichting, jongens en meisjes, dat ziet op een instorten. Dat ziet op een vallen. Dat ziet op een verwoesting. Als een gebouw niet ingestort is, dan hoeft het ook niet wederopgericht te worden. Als een mens niet neergestort is, dan hoeft hij ook niet opgericht te worden. Dus de wederoprichting, dat ziet op een geweldige puinhoop. De gemeente, dat hebben wij ervan gemaakt. In onze diepe val in Adam, wij zijn gevallen. Maar we hebben ook de hele schepping meegesleurd in dat alles. De apostel Paulus had daar ook diepe indrukken van en wij zien dat vaak over het hoofd. Maar Paulus beleefde dat. Hij zegt: het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Het is der ijdelheid onderworpen. Wij hebben alles onder de ijdelheid gebracht. De puinhoop die ontstaan is door de coronacrisis, gemeente. Alles is ingestort. De maatschappij is ingestort. Het kerkelijke leven is ingestort. De hele wereldeconomie is ingestort. Er is één grote puinhoop geworden. Hoe komt dat? Dat komt door de zonde. Daarom, we moeten niet klagen over de coronacrisis, maar wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen over zijn zonde. En wat proberen de mensen nou te doen? De mensen die proberen van de puinhoop, proberen ze weer iets te maken. De mensen denken, samen komen we er wel door. En samen krijgen wij de crisis er wel onder. Maar dat gaat ze nooit gelukken. Ja, misschien de coronacrisis. Maar daarmee is de puinhoop niet ten einde. Daarmee is het zuchten op deze aarde niet voorbij. Want er is veel meer aan de hand dan corona alleen. En wie zal daar een einde aan maken? Niet de mens, gemeente. Dat is het werk van Jezus. Zo heeft Petrus dat mogen zien. Hij is in de hemel bezig met de wederoprichting aller dingen. Hij is in zijn hemelse heiligdom druk bezig met zijn middelaarswerk. Want na zijn hemelvaart is er nog zo heel veel te doen. Jongens en meisjes, de Heere Jezus had na zijn hemelvaart nog wel voor 2000 jaar werk. Hij heeft de achterliggende 2000 jaar niet stilgezeten. Hij is bezig met de wederoprichting aller dingen. Hij was daar al mee begonnen toen hij op aarde was. Hij stilde de storm. Hij genas de zieken. Hij wierp de duivelen uit. Hij verloste de ziel van de moordenaar aan het kruis. De wederoprichting aller dingen. Hij heeft dat gedaan hier op deze aarde. Maar hij is daar ook nog mee bezig nu in de hemelse heerlijkheid. Dat werk is niet klaar. Dat werk heeft nog altijd zijn voortgang. En dat zet hij voor tot de dag van zijn wederkomst, om het dan te voltooien, om het compleet te maken. De wederoprichting aller dingen, dat is het brengen van zijn koninkrijk in de harten van mensenkinderen. Gemeente, daar moet een kerk zalig gemaakt worden. Daar moeten gevallen zondaren worden toegebracht. Daar moet een wereld geoordeeld worden. En al deze dingen zijn nodig voor de wederoprichting aller dingen. De Heere is werkzaam in de hemel. Hij is ten hemel gevaren als ambtsdrager. Hij is ten hemel gevaren en heeft die plaats gekregen in de hemel als middelaar. En waar moet die wederoprichting nu beginnen? Nu kunnen wij het hebben over de luchtvervuiling. En we kunnen het hebben over de klimaatcrisis. En we kunnen het hebben over de energievoorziening. En we kunnen het hebben, gemeente, over allerlei zorgen waar de leidslieden van deze wereld zich druk om maken. En ik zeg niet dat het er niet bij hoort, want straks in de hemel, dan zullen er geen zorgen meer zijn over de energievoorziening. En straks in de hemel, dan zal er geen luchtverontreiniging meer zijn. Dus ik zeg niet dat deze dingen niet horen bij de wederoprichting aller dingen. Maar wat baat het mij, gemeente, als de lucht schoon is en mijn ziel is niet gered? Wat baat het mij als de ziekten ten onder gebracht worden en mijn ziel is niet verlost? Waar is het nou fout gegaan in het paradijs, jongens en meisjes? Waar is het nou begonnen? Is het begonnen met de luchtverontreiniging? Nee, het is begonnen bij de zonde, bij de begeerte in het hart van mensen. En waar moet nou het herstel beginnen? Het herstel moet beginnen in het hart van mensen. Het herstel dat moet beginnen in mijn hart. Het herstel dat moet beginnen in uw hart. De herscheppende genade is breder dan de mens, dat weet ik. Maar de herscheppende genade zal toch in de eerste plaats in mij, als mensenkind, als verloren mensenkind, plaats moeten hebben. De wederoprichting aller dingen. Kom, hebt u daar deel aan? Die kreupele was een letterlijk voorbeeld dat Jezus bezig is met de wederoprichting aller dingen. Hij geneest de kreupelen. Hij verlost de zieken. Het boek Handelingen is er vol van. Het waren allemaal letterlijke beelden van het werk van de ten hemel gevaren Christus. Want het boek Handelingen is toch een ander boek dan de evangeliën. In de evangeliën, daar zien de wonderen die gebeuren op het werk van Christus toen hij op de aarde was. Maar in het boek Handelingen, daar zien wij de gang naar de jongste dag. Daar zien wij de gang naar de wederoprichting van alle dingen hier op deze wereld. De Heere Jezus is aan de rechterhand van zijn Vader werkzaam als profeet. We hebben het herdacht zondag 19 van onze Heidelbergse catechismus, dat hij in ons als zijn lidmaten hemelse gaven uitgiet. Dat hoort bij die wederoprichting. Hij opent gesloten harten, gemeente, van gevallen zondaren die nooit meer tot de Heere zullen terugkeren. En als profeet giet hij in dat hart de zegening van de ontdekkende genade, zodat die zondaar gaat zien wat hij nog nooit gezien heeft, dat hij een gevallen zondaar is. Dat hij een mens is die buiten het paradijs ligt. Dat is het werk van deze profeet en leraar ter gerechtigheid. En deze profeet zal geen zondaren bouwen in zichzelf. Hij zal ze niet bouwen op hun eigen gerechtigheden. Hij zal ze afbreken om ze op te bouwen. Dat is het werk wat hoort bij de wederoprichting aller dingen. Die wederoprichting, dat is niet een oprichting op onze gerechtigheden. Dat breekt Jezus allemaal af. Maar het is een bouwen op de grond van zijn middelaarsarbeid. En daar is Jezus mee bezig. Daarom zegt Petrus ook, o mijn hoorders, zult u die profetie niet versmaden. Wat de profeten verkondigd hebben en wat ik u nu verkondig, dat is niet mijn werk. Maar ik ben gezonden door de ten hemel gevaren Jezus. Die door dienst van zijn profeten bezig is om zijn koninkrijk op te richten in de harten van mensenkinderen. Geweten, wat krijgt de prediking dan een waarde? En wat hebben de predikers dan een grote verantwoordelijkheid? Want hun dienst staat in het licht van de wederoprichting aller dingen. Daar moet het in ons leven toe dienen. De Heer Jezus is opgevaren als priester. En zijn priesterlijk werk is nodig tot de wederoprichting aller dingen. Hij is aan de rechterhand van zijn Vader werkzaam om zijn bloed, om zijn middelaarsbloed, door zijn geest toe te passen aan de harten van zondaren. Jongens en meisjes, hoe zullen mensen in het paradijs kunnen komen als ze niet gewassen zijn van hun zonde? Hoe zullen mensen zalig worden als ze geen deel hebben aan het offer van de hoge priester? En daar is de Heere Jezus als hoge priester in de hemel mee werkzaam. Hij bidt om die zegen en hij werkt die zegen met instemming van zijn Vader. Hij maakt mensen weer zuiver en weer rein om in het paradijs terug te kunnen komen. Hij is al in de hemel, maar hij is bezig om de zijnen ook voor te bereiden op de hemel. De Heer Jezus is ten hemel gevaren als koning. Hij zit als koning aan 's Vaders rechterhand. We hebben het overdacht zondag 19. Dat hij ten hemel gevaren is om zich te bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Aan 's Vaders rechterhand. Hij is daar bezig om zijn volk te regeren. Als hij dat niet deed, dan kwam zijn koninkrijk er nooit. En koninkrijken worden niet op één dag gebouwd. Rome is niet op één dag gebouwd. Kerken worden niet op één dag gebouwd. Het koninkrijk van de Heere Jezus ook niet. En wat kunnen we dan een diepe verwondering hebben voor het werk van deze koninggemeente. Die wederoprichting aller dingen. Weet u wat mijn ervaring is? Wat de Heere wederopricht, dat breek ik weer af. Die wederoprichting aller dingen, dat is een gedurig werk. Daar heeft de Heere met eerbied gezegd zijn handen vol aan in het leven van zijn kinderen. Daar heeft hij een leven voor nodig, omdat ze zo vaak weer terugvallen. En dat hij ze dan weer opnieuw wil oprichten, dagelijks wil oprichten. O, als Jezus niet was aan 's Vaders rechterhand, dan kwam dat koninkrijk nooit op deze wereld. En erger nog, dan kwam dat koninkrijk nooit in mijn hart. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En van die tijden en gelegenheden, die woorden worden nog wel eens samen gebruikt als het gaat over de toekomst van het Rijk van Christus. Die tijden en gelegenheden zijn voor ons zo verborgen. Maar dat is het doel. U zegt, ik zie er niks van. Ik zie het alleen maar erger worden. Ja, maar ik zei al, die wederoprichting heeft twee kanten. Die wederoprichting, dat wil ook zeggen dat Christus afbreekt wat die wederoprichting in de weg staat. Dat zien we ook gebeuren. Wederoprichting aller dingen. U zegt, daar heb ik een vraag over. Wordt dan de hele mensheid zalig? Is het dan zoals Origenes gedwaald heeft, dat alle mensen, sommigen zelfs zeggen zelfs de duivelen nog zalig zullen worden? Aller dingen? Nee. Nee, dan zou de Bijbel zichzelf tegenspreken. Het gaat hier niet over de wederoprichting van alle mensen hoofd voor hoofd. Maar het gaat hier om de vernieuwing van de hemel en de aarde en tegelijk ook de uitbanning van datgene wat daar niet wezenlijk toe behoort. De profeten hebben nooit gezegd dat Kain zalig zal worden. En dat Saul zalig zal worden. En dat de goddelozen allemaal zalig zullen worden. Dat hebben ze nooit geleerd. En dat moeten we hen ook niet in de mond leggen. Het is niet zo dat alles weer goed komt. Zeker niet, maar het is wel zo dat de hemel en de aarde hersteld zullen worden. En dat alles wat daar niet op thuis hoort, dat zal eruit gezift en uitgeschift worden. En zo komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat noemt Petrus hier de wederoprichting aller dingen. Gods kerk zal verlost worden van alles wat haar benauwt en van alles wat haar vervolgt. Dus de wederoprichting aller dingen, gemeente, dat betekent niet dat u maar rustig kunt wachten, want alles komt goed. Nee, betert u dan en bekeert u, heeft Petrus gezegd. Wat zal dat zijn? Om buiten die nieuwe aarde gezet te moeten worden. Het zal wat zijn, gemeente, om voor eeuwig verloren te moeten gaan. Die preek van Petrus heeft twee kanten. Is ook een ontzaggelijk ernstige boodschap. De wederoprichting aller dingen. Dat wil ook zeggen, en daar zien Gods kinderen wel eens naar uit, dat alles wat in hun leven tegenwerkt, dat neergeworpen zal worden. Hier staat dat telkens weer op. Hier zijn ze het met God niet altijd eens. Hier krijgen ze de opstand er niet altijd onder. Hier speelt de ongehoorzaamheid hun parten. Maar de wederoprichting aller dingen, dat wil ook zeggen dat Gods kinderen dat deel straks voor eeuwig kwijt zullen raken. Daar nooit meer last van zullen behoeven te hebben. Niet van de vijand in zichzelf en niet van de vijand buiten zichzelf. De kerk heeft een levende koning die daarmee bezig is. En het geloof mag daar wel eens iets van zien, welke de hemel moet ontvangen. Hij is nog niet klaar. Hij is nog bezig in de werkplaats om de zijnen voor en toe te bereiden op de ingang in het paradijs. We gaan naar onze derde gedachte, waarnaar dat moest, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 24 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Al de aard en alles wat ze geeft, met al wat zij zich beweegt en leeft, zijn wettig eigendom des Heren. Wij noemen nu de versen 1 en 5 van Psalm 24. hemelvaart van Christus, een drievoudig moeten. Weet u dit nog, jongens en meisjes? Waarom dat moest? De hemel moet hem ontvangen, omdat God het wil. In de tweede plaats, waartoe dat moest? Hij moest in de hemel worden ontvangen, omdat hij vanuit de hemel bezig is met de wederoprichting aller dingen. Vanuit de hemel zal hij zijn geest zenden met Pinksterdag, om in de harten van mensen zijn koninkrijk weder op te richten. En in onze derde gedachte, waar naar dat moest, dat heeft Petrus ook gezegd. Hij zegt, wat ik jullie nu vertel, gemeente, dat is niet iets nieuws, maar ik spreek naar het woord. Want van die wederoprichting aller dingen, daar heeft God van gesproken door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Dus de apostel beroept zich op het woord. Hij zegt, mijn boodschap is naar het woord. Mijn boodschap is naar de boodschap van de profeten. En die hebben daarover gesproken, zolang er ze profeten zijn. Van de eerste profeet af tot de laatste profeet toe hebben ze gesproken over de wederoprichting aller dingen. De mensen die spreken over de wederoprichting van de samenleving, de wederoprichting van de maatschappij, de wederoprichting van de natuur. Velen halen er een onderdeel uit en zeggen dat gaan wij doen, daar gaan wij voor vechten. Maar dan heeft men het over, ja, over het hier en nu. Over het herstel van datgene wat nooit meer hersteld zal kunnen worden door mensenhanden. De profeten waren geen natuuractivisten. De profeten waren geen klimaatactivisten. Maar de profeten, gemeente, die hebben gepredikt over de wederopstanding aller dingen. En reken maar, als dat ter harte gaat, dan word je ook niet onverschillig naar de natuur. Want dan zie je dat dat gevolgen van de zonde zijn. Het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. Maar hier op deze aarde, daar moeten wij het niet zoeken. De apostel is hemelwaarts gericht. Al de profeten hebben daarvan getuigd. En zouden wij daar nu niet van getuigen, nu de wederkomst nog nooit zo dichtbij geweest is als vandaag, gemeente? De wederoprichting aller dingen, wat willen wij? Ja, we willen verruiming van de maatregelen. We willen terug naar het oude leven. We willen onze kerkgang hervatten. We willen de scholen open. We willen... Is dat het dan? De wederoprichting aller dingen, dat vereist een uitzien naar de komst van Christus. Dan zal de puinhoop pas over zijn. Dan zullen de dingen pas echt hersteld kunnen worden. Daar hebben de profeten van gesproken. En daar heeft Petrus van gesproken. En daar mag ik vandaag nog van spreken, gemeente. De Heere heeft zijn profeten daar altijd van laten spreken. Daar draaide het om. Zolang als hij boodschappers gezonden heeft, draaide het over de herschepping. De herschepping van zondaren en het herstel van hemel en van aarde. Daar draait het om. En daarom is deze aarde er nog. Deze wereld moet ertoe dienen dat Gods koninkrijk opgericht wordt. En als dat zal gebeurd zijn, dan zal deze hele aarde gezuiverd worden door vuur. De wederoprichting aller dingen. Als er een huis vervallen is, jongens en meisjes en mensen hebben er allemaal rommel in dat huis gebracht. En de eigenaar van dat huis gaat dat huis weder oprichten. Dan hoort daarbij dat hij de scheuren herstelt en dat hij de lekkages verhelpt. Maar daar hoort ook bij dat hij al de rommel naar buiten gooit. En met eerbied gezegd, dat zal de Heere ook doen. De Heere zal alles zuiveren en reinigen wat wij in zijn schepping hebben ingebracht. De profeten, zij hebben heen gewezen en naar het werk van de herschepping, de wederoprichting aller dingen. De kanttekeningen verwijzen naar Henoch. Nota bene, Henoch heeft daar al van geprofeteerd. Judas in zijn algemene zendbrief zegt in het 14e vers, en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Henoch heeft al zicht gehad op de hemelvaart. Henoch heeft al zicht gehad op de wederkomst. En Henoch kon het weten, want hij wandelde met God. Wat heeft Henoch diep inzicht gehad in die wederoprichting aller dingen? We zouden kunnen denken aan de profeet Jesaja. Hij heeft ervan gesproken in het 65ste hoofdstuk. De Heere zegt bij monden van Jesaja, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. De wederoprichting aller dingen. En Petrus mag er nog over spreken. En wie had kunnen denken dat ik 2000 jaar later, gemeente, daar nog over zou mogen prediken. Nog is dat werk niet klaar. Maar die prediking gaat voor Petrus gepaard met de oproep tot de bekering. Bekeert u. Bekeert u, reinigt u van uw boosheden. En wat heeft die prediking ons gedaan? Van Henoch af tot nu toe heeft de Heere zijn knechten gezonden. De kerken zijn dicht. De boodschap klinkt nog. De wederkomst komt naderbij. Straks dan zal, ik lees in het 20ste vers, hij gezonden hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Een gemeente, als er dan geen bekering geweest is, dan staan we buiten dat nieuwe koninkrijk. Wat zal dat zijn? Jezus Christus u gepredikt. De grote wederoprichter aan u aangewezen. En vertrouwd op eigen werk en niet geloofd dat u hem echt nodig had om de hemelpoort binnen te gaan. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Dus wil eigenlijk zeggen, als er nog gelegenheid is die de Heren geeft, als er nog momenten zijn van verkoeling, als de verdrukking het ons nog toelaat, als er nog enig herstel komt van de coronacrisis, gemeente, gebruik dan die tijd tot uw bekering. Want Jezus staat te komen ten oordeel. Deze Jezus, die van u is heen gevaren, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Een volk des Heren, wat een troost, die kreupelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook nooit zo gezien. Maar hij is niet alleen een voorbeeld van de almacht van Christus, maar hij is een voorbeeld van de toekomst. Hij is een voorbeeld van de wederoprichting aller dingen. Hij is de eersteling van de oogst. Van de oogst van koning Jezus aan de rechterhand van zijn vader. Hij predikt in het herstel van die kreupelen dat hij zijn kerk zal wederoprichten, zodat ze straks nooit meer kreupel zullen zijn. Nooit meer zullen struikelen. Eeuwig mogen huppelen van zielenvreugd. Hij laat zien na de hemelvaart, in de genezing van deze kruipelen, hoe heerlijk dat de toekomst is. Dan geen zonde meer, dan geen ellende meer, dan de staat van het paradijs hersteld. Daar is koning Jezus mee bezig en daarom wees toch niet moedeloos. Dat u met Petrus een weinig opwaarts zou mogen zien. Hij stond daar te midden van de vijanden. Maar hij zag Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Amen.